Welkom bij een geanimeerd gesprek, een Nederlandstalige podcast over anime. Mijn naam is Gerard van Nieuwhuizen en vandaag zit ik aan tafel met...
Jocelyn van Alfa.
Ja, het is toch niet hetzelfde, hè?
Nee. Waren er nog maar twee.
Nou ja. Moeten we maar wat aan gaan doen in 2026. Maar dat is dan een van de goede voornemens. Ik weet niet, heb jij nog andere goede voornemens? Voor deze podcast, voor jezelf?
Nou, het lijkt me leuk als we afleveringen gaan maken met hele toffe gasten. Er is er eentje, ik wil graag een aflevering maken ook met iemand die verbonden is aan de universiteit. Weet je wel, echt iemand die veel verstand heeft van zaken. Een beetje gewoon, want het is daar diep, zeg maar. Dus dat lijkt me heel erg leuk. En verder, ja, wil ik gewoon een zo goed mogelijke podcast blijven maken met jou en wie er eventueel bij komt. Of dat we een soort roster aan, zeg maar, vaste gasten aanhouden. Dus ik denk dat we het met z'n tweeën ook gewoon prima leuk kunnen doen.
Maar een beetje vers bloed erbij of inderdaad. Ja, nee, die voel ik ook wel inderdaad. Ik denk dat deze aflevering in ieder geval wel goed moet komen met ons tweeën.
Ik geloof in ons.
Ja, nee, dat sowieso. Dat moet je altijd doen. Nou, we gaan het hebben over Sain Saru. En daar, volgens mij van hun werk hebben we allebei best wel veel gezien. Dus we gaan lekker een deep dive doen in de studio, want die verdient het wel eens ondertussen.
Ja, het is er echt eentje dat als je zegt, gemaakt door Sain Saru, dat heel veel mensen zeggen, oh, dan ga ik het kijken. En dat is best wel bijzonder.
Ja, zeker als je kijkt even hoe kort de studio eigenlijk bestaat. Ze hebben heel snel eigenlijk hun naam gevestigd. Het is nog niet een household name zoals bijvoorbeeld Ghibli of Studio Wit of Bones of zo.
Ja.
Maar voorspelling, ik denk dat wel gaat komen.
Dat denk ik ook.
Die durf ik al aan.
Die durf ik ook aan. En wat hier hadden we het net heel kort eventjes over, toen we nog niet op aan het nemen waren. Maar wat heel interessant is aan Sain Saru is dat ze natuurlijk ook die internationale crossovers doen. Dus niet alleen met Star Wars animaties, maar ook natuurlijk Scott Pilgrim versus The World. Is dat volgens mij die hele leuke?
Klopt, ja.
En dat zie je anime studio's weinig doen. En dat is een van de dingen, nou ja, die Sain Saru echt want to watch maakt. Dat staan buiten het feit dat zij natuurlijk wel echt gewoon hele hoge productiekwaliteit hebben. Dus ik ben dan wel benieuwd om te gaan ontdekken wat dat geheim is. Wie die mensen zijn die dit maken.
Ja, nee, daar gaan we zo meteen op komen, denk ik. Voordat we dat doen, nog eventjes, wat zijn we momenteel aan het kijken? Ik begreep van jou dat je even wat moeite had om dingen te kijken, omdat je op hele ijzige wegen in Frankrijk heen en weer aan het rijden was.
Ja, dus, ik ben gisteravond teruggekomen uit Frankrijk en daar zou ik zijn met kerst en oud en nieuw en daarna terug. Maar toen was het vanwege het weer, wat niet alleen in Nederland, maar ook in België en bij Parijs stond het gewoon helemaal vast. Ben ik eigenlijk 3 dagen langer gebleven dan normaal. En ja, om met je ouders, ik was er met mijn ouders in ons huis in Frankrijk, om dan met je ouders zeg maar alle nieuwe anime te gaan zitten kijken. Dat durf ik ze niet echt aan te doen. Ook omdat het natuurlijk veel vervolgen zijn. Dus dan moet ik helemaal uitleggen waar Jujutsu Kaisen over gaat. Dus nee, maar die heb ik gelukkig in de bios gezien. Dus daar kan ik nog wat over zeggen.
Ja, want die is weer van start gegaan. En de bios waren dan de eerste 3 afleveringen eerder te zien of zo.
Ja, ze hadden een soort samenvatting recap van seizoen 2. En dan na de eerste 2 afleveringen. En dat vloeide gewoon naadloos in elkaar. Het was echt filmtechnisch. En het hielp ook heel erg dat het gewoon zo filmisch in elkaar zit. MAPPA ook weer echt in topvorm. En ook die regisseur, meneer Gosho is zijn nickname. Die is ook verantwoordelijk voor echt de beetje polariserende, maar wat mij betreft ijzersterke look en feel van seizoen 2. De hele dynamische cinematografie, dat het echt een soort, wat ik zeg, een soort filmische aanpak. Dus echt heel goed nagedacht over compositie, shots, kleurgebruik, choreografie. Dus het is, kijk, snap ik wat er gebeurt? Not really, maar het is echt een krankzinnige rit. En er zijn een paar, zeg maar, standout dingen. Dan laten we even focussen op de eerste 2 echt nieuwe afleveringen. Mm-hmm. Hoe ze personages animeren die rennen, dat is echt fantastisch. Iedereen heeft een soort eigen loopstijl waar ik heel erg van geniet. Het kleurgebruik en de schaal weer gelijk. Weet je, het springen tussen die gebouwen. En dat is allemaal heel vet in beeld gebracht. Maar ook zeg maar de personagemomentjes. Een van de scènes die me het meeste bijblijft is dat er een testament wordt voorgelezen. En ik heb de manga panels daarvan gezien. Dat zijn gewoon een stel mannen in een kamer. Maar wat ze doen in die adaptatie is ze maken die kamer heel klein. En er is dan een lamp bovenin die schommelt. Dus dan heb je dat hele dramatische bijna zwart-witte licht. En dat geeft zoveel gewicht aan die scène. Er zit heel veel spanning. Het gaat over een stel broers en wie krijgt wat in het testament. Wie wordt het nieuwe hoofd van de familie? En dat blijkt dan een meneer te zijn die... Naoki? Ik weet niet. Die blonde seksist is het, met dat Osaka-accent. Dat is het hele punt van hem. Hij is echt een teringgrote seksist. En waar ik dan heel erg van genoot, is de visuele symboliek van... Hij vecht dan later tegen Chosso. En Chosso is een beetje een androgyn type, laten we zeggen, met die knotjes, weet je wel? En die streep over zijn neus. En hij vecht met bloed. En als je die seksist ziet wegrennen... Van een zee bloed. Gewoon, it's giving periods. En dat vond ik leuk. en ook het laatste wat ik hierover wil zeggen is hoe zij... Kijk, er komen heel veel gevechten aan. En we weten natuurlijk niet wat het seizoen ook narratief gaat doen. Ik heb geen enkel idee, maar I'm seated. Maar wat ik heel tof vind aan Jujutsu Kaisen... En dat vond ik in seizoen 1 al, maar in 2 en 3 nog meer nu... is dat ieder gevecht is heel uniek. Dus qua look and feel, qua stijl, qua kleur, qua dynamiek... qua hoe dingen bewegen. En dat is, vind ik, heel verfrissend. Dus het is, weet je, als je denkt aan tournament arcs van vroeger... er was minder, zeg maar, variatie.
Ja, dan had iedereen had één move en dan wist je van... oh. Nu wordt die move tevoorschijn gebast. En maar die heb ik al 10 keer gezien. En misschien komt er opeens een nieuwe. En dat is dan je wow-moment. Maar that's it.
Precies. Ja, dus als je kijkt naar, weet je wel, de Dragon Ball Z Tournament arcs. Ja, we zijn van ver gekomen nu.
Ja. Dus. Nee, dat zeker, ja. Je noemde net het woord renstijlen. Daar haak ik nog even op in. Voor onze Anime of the Year show viel 100 meters af, omdat hij echt letterlijk op 31 december uitkwam. En dus te laat was eigenlijk voor de Anime van de Jaar verkiezing. Die heb ik nog even kunnen kijken, dus daar was ik wel blij mee dat ik die heb kunnen zien. Het is van Studio Rock'n'Roll Mountain, wat een uitstekende naam voor een studio is.
Ja, mooi.
Dus... daar al een dikke 10 voor. Wat ik eigenlijk helemaal niet zo goed wist... en ook niet uit trailers had gehaald... en ik heb me ook niet echt ingelezen op die film... was dat er heel veel rotoscoping wordt gebruikt. En dat vind ik op sommige momenten heel gaaf werken. Je hebt onder meer een scène van ongeveer... hoe lang is die? 2 minuten of zo... waarbij, net zoals bij een echte atletiekwedstrijd... alle renners van voren in beeld worden gebracht... terwijl het keihard regent. Dus de rotoscoop wordt ook een beetje... er zit een soort van regenfilter overheen... wat het heel abstract eigenlijk maakt.
Cool.
Dat shot duurt echt heel lang... waardoor die spanning wordt opgebouwd richting... het is maar 10 seconden rennen natuurlijk. Dus daar werkt de rotoscoping echt super gaaf bij.
Ja, vet.
Er waren ook momenten dat ik dacht van... Ja, ik had hier liever traditionele, wat abstractere animatie gehad... in plaats van, dat rotoscoping maakt iets heel vloeiend... want je tekent eigenlijk gewoon filmbeelden over. Maar je hebt bijvoorbeeld dat ze langs een hek lopen... en een gesprekje met elkaar voeren, twee personages. Dus een hele passieve scène waarbij het meer om het gesprek gaat... dan om dat het heel vloeiend moet ogen. En daar leiden het juist soms weer af.
Oh dus, ja, grappig hoe dat werkt.
Ja, ze hebben gewoon heel erg gekozen voor die rotoscoping-stijl. En ik vond het dus op momenten echt super, super goed werken. En op sommige momenten ik dacht van, hier past het niet bij de energie van de scène, vind ik zelf. Wat ik wel, het is wat verder is het gewoon een sportfilm die gaat over gasten die zo snel mogelijk 100 meter willen rennen. En dat allemaal met die mindset van... Als ik maar snel genoeg ren, dan los ik al mijn problemen op, zegt volgens mij een van de personages. Dat is wel een soort van mindset die topsporters kunnen hebben, inderdaad. Als ik maar snel genoeg ren, dan maakt de rest niet uit.
Weet je wat mijn probleem is? Niet mijn verschrikkelijke ego of mijn narcisme en mijn lust naar, naar populariteit. Het is dat ik niet snel genoeg ren. Dus als ik maar sneller ren.
Ja.
Ja, ik ben heel benieuwd naar deze film. En ik vind het ook, kijk, hè, het zal inderdaad vast, ik heb hem dus nog niet gezien, maar het staat absoluut op mijn lijstje. Wat ik heel tof vind, is dat überhaupt dat rotoscoping nu weer een beetje in de spotlight staat. Mensen hebben het erover, er is discourse. Dat is irritant om alle teksten te lezen, maar aan de kant denk ik, er is wel weer aandacht voor. En ik weet dat CGI is natuurlijk ook nog steeds zo'n bron van discourse altijd.
Mm-hmm.
Maar dat is 3D is wel echt in anime heeft ontzettende stappen gemaakt. Als je kijkt naar kwaliteit en hoe naadloos dat in elkaar overgaat. Ik ben heel benieuwd van, is rotoscoping in anime het nieuwe 3D?
Ja, ik denk dat het ook, het wordt ook vaker gebruikt dan mensen doorhebben. Bijvoorbeeld Bocchi the Rock, om wat te noemen, zit ook rotoscoping in. Alleen mensen hebben dat niet door. Dat wordt bijvoorbeeld bij de bandscènes daar gebruikt voor de drummer onder meer.
Ja, maar fantastisch. Dat zijn echt de momenten waarop je dit gewoon moet doen. Want dat is gewoon heel top. En het is heel immersief. Dat je er gelijk... Het maakt het geloofwaardig. En dat is voor een stel cartoonmeisjes die drummen... ik vind dat een heel... Het is best wel een... je moet lef hebben om die keuze te maken. En daar hou ik van. En als het goed werkt, dan werkt het gelijk echt heel goed. Dus ik ben wel benieuwd naar meer rotoscoping in anime en het gebruik daarvan. Dat het niet zo wordt weggemoffeld, maar dat we echt gaan... Of we gaan zien van, yo, kijk, dit is rotoscoping. What about it? I don't know. Dat is
precies. Ik denk dat 100 meters daar een goede eerste graadmeter voor is. Van, hoe bevalt dat hier? Want daartoe is het echt een stijlkeuze dat ze het constant doen.
Ja.
En voor mij is dat... hit en miss, dat is dan... Dan doe ik het echt tekort, want ik vind dat het... 80% van de tijd heel goed werkt. Dus wat mij betreft geslaagd en gaat meer gebruiken. En mooie tool voor in de toolkist, zou ik zeggen. Toolkist? Gereedschapskist, dat is het Nederlands woord.
Gereedschapskist, ja.
Ja.
Ja, tof hoor. Ik ben heel benieuwd. Nou, volgende aflevering heb ik hem gezien en dan kan ik er misschien ook wat over zeggen. En dan zeg ik inderdaad, Gerard, je had gelijk.
Ja. Nice. Ja, sowieso, nu zit je weer in Nederland, dus je moet ook met de rest van de anime weer gaan bijkijken, want voor je het weet loop je gewoon weer achter. Het nieuwe seizoen is al begonnen, er zijn echt ontzettend veel specials ook van start gegaan, die dan 45 minuten of een uur duren. Dus,
Sentence to be a Hero, die zat ik op mijn watchlist gezet. Dat was er eentje ook waar ik naar uitkeek en dat was inderdaad gelijk een uur. Toen dacht ik gisteravond van, ik ben hier te moe voor. Dus die komt nog. Maar daar heb ik echt veel zin in. Dat zag er ook heel goed uit.
Zeker, en er zijn meer goede series die nu alweer van start zijn. Dus binnenkort moeten we daar maar eens over bijpraten.
Ja.
Een soort maar dit keer, update. Science Saru.
Ja, man.
Ik kan vragen, wat heb je met Science Saru? Maar dat voelt wel eens een open deur. Maar toch, wat heb je met Science Saru?
Ja, ik heb daar veel mee. En wat ik heel erg waardeer in een animatiestudio is... Kijk, ik kijk natuurlijk al sinds Dragon Ball Z anime en sinds mijn 12e echt actief anime. Dus dat ik anime ben gaan downloaden en torrenten. En ik heb al sinds 2014, weet je wel, betaalde Crunchyroll account en zo. Nou, allemaal. Dus ik lang verhaal kort, ik heb veel anime gezien, veel genres. Dus als ik nu... op zoek ben naar anime, dan zoek ik iets, zeg maar, unieks. Iets wat ik nog niet eerder heb gezien. En toen kwam Devilman Crybaby op mijn radar in 2018. En toen dacht ik, dat is echt zo'n klassiek titel. En die was opnieuw gemaakt, dus ik ben die gaan kijken. En het was echt een van de meest insane dingen die ik heb gezien. Echt een hele heftige trigger warning, want het is onwijs gewelddadig en echt super grafisch. Maar ik zat te kijken naar gewoon naar hoe dat van het scherm spatte, hoe dat eruit zag. Het was heel dynamisch, het was koortsachtig, het was over de top en tegelijk heel, heel ingetogen wanneer het dat moest zijn. En toen dacht ik, wie maakt dit? En toen zag ik Science Saru en dacht ik, die ken ik helemaal niet. En ja, dat blijkt dus ja, echt hun werk te zijn toch waarmee zij op de kaart een beetje kwamen.
Mm-hmm.
Toch?
Ja. Nee, zeker, zeker. Dat, daarvoor maakten ze inderdaad wat films. Maar ik heb wel het idee dat bij heel veel mensen dit zo is inderdaad.
Ja.
Als ik mezelf kijk, wanneer kreeg ik die naam echt een beetje door? Misschien was het met Keep Your Hands Off Aizouken, die erna zit.
Ja.
Maar ik denk dat het echt met Dandadan was dat het was van... Oh, Science Roo zie ik nu weer voorbij komen voor de derde, vierde keer. Het is ook, ook die kracht van herhaling dat je doorhebt van... Hey, hier zit meer achter.
Ja. Nou, en ik denk ook een belangrijk moment voor deze studio was de internationale samenwerking. Toen Scott Pilgrim Takes Off, trouwens, versus the World is de Hollywood film. Scott Pilgrim Takes Off is de animatieserie. Toen ze dat hebben gedaan.
Ja, dat zou ik nog wel... Ja. Maar om even bij het begin te beginnen. Science Roo. Waar komt die naam vandaan?
Ja, ik vind het een heel grappige naam.
Ja, nee, ik had even een interview gevonden met een van de oprichters. Haar naam is Eunyoung Choi. Zij is Zuid-Koreaans. En dat vind ik ook wel leuk trouwens, dat dus ook al een internationale tint heeft.
Ja.
En zij zei in het interview van, nou ja, je hebt aan de ene kant heb je science staan, wat voor logica, business, nummers, plannen, technologie, nieuwe tools staat.
Mm-hmm.
Dus echt het omarmen van de nieuwe mogelijkheden die er allemaal zijn. En dat zie je trouwens ook een beetje in hoe ze gestart zijn met hun werk of met hun studio. En aan de andere kant heb je dan Saru. En dat betekent blijkbaar aap.
Ja,
aapje in het Japans.
Ja, dat is Japans voor aapje. Dus je ziet ook dat hun logo, dat het ook zo'n aapje is, dat een beetje zo grappig is.
Ja, een beetje zo'n Disney-aapje. Hè?
Ja, heel cartoony. En ik vind die Saru is denk ik waarom ik van deze studio hou. Dat speelse.
Ja, grappig, want ik zit al zelf wat meer op, misschien wel wat meer op die science inderdaad. Eigenlijk zegt Choi dus ook dat ze een soort van balans tussen die twee willen hebben. Waarbij de science dat wat meer het internationale karakter vertegenwoordigt en dan Saru meer de traditionele kant, het Japanse animatie eigenlijk.
Ja, echt een beetje de kunst, de creativiteit, monkeying around. Ja,
ik denk ook dat misschien ook wel in de twee oprichters een beetje ook zit. Misschien is dan Choi ook meer de business kant. Ze kan het ook goed uitleggen, dus ik ga er even vanuit dat zij gewoon de zaakjes runt misschien wel.
Ja.
De andere kant, of de andere oprichter dus, is Masaki Yuasa. En hij heeft echt echt zo'n portfolio achter zijn naam staan en echt zo'n cloud waardoor die mensen aantrekt van nature. Je hebt er wel meer mensen van in de animatie-industrie. Mm-hmm. En hij hoort daar ook gewoon absoluut bij. Als je kijkt wat hij heeft gedaan en de stijl die hij in al zijn werken doortrekt en die je ook in de werken van Science Roo steeds ziet. Het is heel herkenbaar. Want waar is Yuasa onder meer van? Nou, hij begon onder meer werkte hij aan Shinchan. Dat is dan niet gelijk dat je dat daarin per se ziet.
Jawel. Ik snap dit. Shinchan is natuurlijk het speelse, kolderieke ding.
Ja, dat wel. Ja, is waar. Ja.
Dus, en ook gewoon zo'n serie dat heel goed begrijpt wat het doet. Waar die humor in zit. Ook in de expressie en in de beweging. In de animatie. Echt het fysieke comedy is het bijna. Dus dit verbaast me echt niet.
Nee.
Ik vind het cool.
Nee, daarna werkte hij onder meer aan de Tatami Galaxy. Ik weet niet of je dat toevallig hebt gezien.
Ja, ik heb daar snippets van gezien, maar dat ziet er echt geweldig uit.
Ja, het heeft ook een hele markante, hele losse, vrije stijl eigenlijk.
Ja.
En die serie die staat ook wel bekend om de waanzinnige intro, waarbij de voice-over echt met 200 woorden per seconde praat om uit te leggen wat de setting is. Om even de expositie gewoon binnen een halve minuut doorheen te rammen. Je moet maar opletten. Weet je, dat is de insteek. En er is ook een soort van time travel elementje in, waardoor die afleveringen ook een beetje, ook een beetje dat koortsachtige hebben, hoe ze elkaar opvolgen. Absoluut een aanrader. Niet kijken als je dronken stoont, moe. als je een staat van mindere, hoe zeg je dat? Als je niet wakker bent, niet kijken.
Ja, precies. Ja, het is, dan komt het te hard binnen.
Ja, ja, ja. Ja, of niet binnen. Een van de twee.
Ja, en, ja, ja.
Waar die ook aan werkte. En hier zo, dit deed hij eigenlijk al half onder de, eigenlijk onder de Saint Seroun naam. Of nog onder eigen titel. Het valt er een beetje zo half tussen. Is Ping Pong the Animation. En in de credits staat dan officieel Tatsunoko Production. Maar Yuasa werkte daar ook al aan. En Ping Pong the Animation heeft datzelfde, de hele vrije stijl.
Ja, dat is echt geweldig.
Ik heb nog even clipjes teruggekeken. Voor mij is het te vrij. En zou ik het zelfs typeren als dat ik het gewoon niet mooi vind. Maar het is wel, het is zo markant. En weet je, als je iets wil kijken wat je nog niet eerder hebt gezien, moet je Ping Pong the Animation gewoon gaan kijken. Dus wat dat betreft, hè, wat jij zegt, als je al 10 jaar anime kijkt en op een gegeven moment zoiets hebt van, ja, ik ken al die moe-karakters wel. geef me eens een keer wat anders. Ja, ja, dan kijk, moet je Ping Pong the Animation opzetten.
Ja, ik heb hier wel eens wat van opgezocht op YouTube en ik ga hier dus heel goed op. Jij zegt van, ja, af en toe is het lelijk, maar ik hou daar dus van als animatie lelijk durft te zijn.
Ja, je, zeker, ja.
Als je echt die schets, die hand van de maker daarin ziet, daar hou ik van dat je echt ziet, zeg maar, mijn echtgenoot zegt wel eens van, we mogen best zien dat het een tekening is. En denk ik, that's right. Ja. Want het is, we moeten niet vergeten dat mensen dit tekenen. Dat maakt het zo knap als medium. Ja. Maar kijk, pingpong, die sport die kan heel intens zijn. Dus als je dat gewoon, en dat is niet altijd even knap en shiny. Dus ik hou ervan als je het lef hebt om, ja, die dingen gewoon niet, gewoon een beetje lelijk te maken. En niet zeg maar lelijk in kwaliteit. Want het spat van je scherm. Het is zo ontzettend dynamisch dat je inderdaad expressief, heel sober ernaar, strak ernaar moet kijken. Want anders komt het, ga je niet goed. Maar kijk, we zijn als anime-kijkers gewoon best wel gewend aan een bepaalde look. Hè? De anime-look. Mm-hmm. Dat hele strakke, clean, glanzende, ja, beetje sanitized werelden, zeg maar, en personages. Ja. En dat kan prachtig werken, want ik vind bijvoorbeeld een Frieren weer echt een soort klassiekere anime-stijl hebben van Studio Madhouse. Weet je, dat hele gepolijste en gecombineerd natuurlijk met die prachtige cinematografie en die hele krachtige actiescènes. Dat is gewoon waanzinnig om naar te kijken. Maar dat is wat meer, zeg maar, op een veilige manier is dat mooi om naar te kijken. Net als bijvoorbeeld een Violet Evergarden. Kyoto Animation vind ik echt sterren in dat hele mooie,
ja, de klassieke look of zo. Ja.
Ja, die hele mooie klassieke look. En ik hou daar heel erg van. Maar dan moet het wel echt, zeg maar, dat zijn. Vaak. Anders vind ik het, meestal vind ik het niet interessant. Ik vind het leuker als dingen interessant zijn. En dat is waarom ik het werk van deze meneer heel erg waardeer. En hij timmert ook echt al best wel lang aan de weg met dit. Want volgens mij kwam Ping Pong in 2014 uit. En dat is er best wel een tijdperk in anime waarin dingen nog, ja, zo pretty waren de hele tijd. Dat was eigenlijk pas in 2016 voor mij dat een soort culturele shift begon te komen, dankzij het grote succes van Mob Psycho, die ook echt dat lef heeft om een beetje, ja, doodle-achtig te worden. Dus dat is vet. Misschien dat hij wel echt een groot aandeel daarin heeft aan het, nou ja, dat heeft hij een groot aandeel in. Dat is gewoon een feit, want hij heeft een hele studio opgericht die gewijd is aan dit soort shit. Dus.
Ja. Ik vond het ook grappig. Ik kwam ook ergens een interview tegen met iemand die de achtergronden maakte voor Ping Pong the Animation. En die zei ook van, ja, weet je, het ziet er misschien gewoon niet zo mooi uit. Maar weet je hoe lang ik bezig ben geweest om diezelfde stijl te kunnen hanteren om die achtergronden maar voor elkaar te krijgen? Daar werd dan een beetje met liefde over gesproken dat hij aan het crunchen was, gewoon om het gedaan te krijgen. Maar toen had ik had wel zoiets van, weet je, het feit dat het er niet conventioneel uitziet, betekent niet dat er geen moeite in zit of dat het, het niet op zijn eigen manier kunst is. Ik vond het ook, ik vond dat heel grappig om te lezen van, oh, mensen die dus ook onder hem werken, moeten dus ook echt die onconventionele stijl eigenlijk zichzelf meester maken. Want je ziet het nergens anders voorbij komen.
Ja, en dat vind ik dus cool, want dan doe je eigenlijk iets heel goeds voor die industrie. Als jij, crunch is niet goed, weet je wel, fuck crunch.
Nee, dat,
maar dat hij mensen inspireert en deze nieuwe technieken en die creativiteit naar een hoger niveau duwt. ja, dat vind ik wel heel tof. Want je ziet dat dat... Die mensen die vliegen ook weer uit en die hebben, oh, die maken andere werk. En je ziet dat dat gewoon zich verspreidt. En ja, dat medium, dat wordt zoveel volwassener. Ik bedoel, ja, kijk naar wat MAPPA nu doet weer met Jujutsu Kaisen. Dat is echt een soort, dat is ongehoord voor een shonen-serie. Als je, qua look en feel, hè. Als je kijkt naar 10 jaar geleden, 2016, 2015, dat was er niet. En je ziet het nu ook gewoon in een dan. Dat is gewoon een heel mainstream, echt een shonen hit. Het van Science Saru natuurlijk. Maar ja, dat is heel vet. En ik vind het ook nog wel een leuk quoteje over de stijl van Yuasa. Om daar toch wat woorden aan te geven. Want het is jammer dat we niks kunnen laten zien. Dus je moet hem zelf ook maar even opzoeken. Ja. Maar Animation World, die zei in 2017 al over hem. Dat zijn werk barst van de visuele energie. Dus heel snelle kleurpatronen, plotselinge shifts in character design, elastische bewegingen van personages. Je weet nooit zeker waar je bent in deze kaleidoscopische dans van die dromerige landschappen. En het maakt niet uit of deze meneer werkt voor film of tv of welk genre. Het is gewoon consistent, heel creatief, heel magisch en heel origineel. En ja, om met zo iemand te werken, dan krijg je goede shit.
Ja. Om nog even terug te gaan naar Choi, de andere oprichter. Hoe zijn die twee elkaar nou tegengekomen? Goh, hier heb je zo'n andere naam. Deze gaat ons altijd achtervolgen. Ze werkten samen bij Madhouse.
Ja, de naam, ja, altijd is
de naam, inderdaad.
Altijd is het fucking Madhouse.
Ja, en daar kwamen ze elkaar tegen en altijd een beetje in contact gebleven. En eigenlijk aan de vervolgprojecten op een gegeven moment ook gaan samenwerken. Dus ze werkte ook onder meer samen aan de Tatami Galaxy.
Oh ja.
En toen besloten ze om een Kickstarter op te starten voor een film. Die heette Kickheart. Ik vraag me steeds af, hè? Is Kickheart, is dat een pan op Kickstart? Maar goed, geen idee.
Maybe. Ik weet het niet.
I don't know. Maar in ieder geval, toen hadden ze zelfs zoiets van... Oké, ja, nu werken we zoveel samen aan projecten... en die film nu is het niet, gewoon niet handig om een studio op te starten. En eigenlijk zo is dat een beetje van de grond gekomen. En ik vind het wel grappig, want ik had me dat ook niet echt beseft. Zij zijn dus begonnen met films in plaats van series.
Maar ja, grappig hè, dat wist ik dus ook niet.
Nee, maar je hebt dus eigenlijk... Zoals ik het nu een beetje lees uit die interviews met Choi, heb je voor films gewoon een duidelijke crew nodig. Je hebt één regisseur nodig van de film. Je hebt je mensen nodig die aan die film werken. Maar dat is een soort van overzichtelijk geheel. Maar als je werkt aan series, dan heb je eigenlijk episode directors nodig. Mm. Je hebt veel meer mensen nodig die de productie kunnen dragen per week en zo.
Ja.
Dus eigenlijk heb je daar... relatief gezien moet je gaan opschalen. Dus vandaar dat ze dus blijkbaar met film zijn begonnen... omdat dat aanhalingstekens makkelijker of overzichtelijker was qua mensen.
Ja, grappig, ja. Ja, makes sense ook.
Ja, wat ook wel leuk is... Hè, Choi is dus Zuid-Koreaans. En bij de oprichting hebben ze ook vanuit een Franse studio... 2 Europeanen gelijk aangenomen.
Voor Science Saru.
Ja, voor Science Saru inderdaad.
Toen ze gingen opschalen?
Nee, toen ze het oprichten.
Oké.
Dus, en eentje daarvan is een Spanjaard.
Oh, grappig.
Zijn naam is Abel. En dit ga ik verpesten voor alle Spaanstalige, Spaans sprekende luisteraars. Maar Abel Gongora, denk ik, dat je het uitspreekt. En hij heeft ook, hij was ook uiteindelijk de director van Scott Pilgrim Takes Off onder meer.
Oh, kijk.
En dat hij werkte ook... en trouwens, hij was ook de co-director van Dandadan.
Oh, grappig.
Dus dat wist ik ook niet, dat hij daar co-direction in deed. Nee. En dat dus inderdaad een Spanjaard is.
Ja, co-direction met Fuga Yamashiro.
Ja. Ja, dat is dan wel grappig, hè. Ik denk, als ik een beetje zelf naar mezelf kijk... als je twee namen ziet in co-direction op een anime... dan kijk je toch naar die Japanse namen. Niet per se naar die andere naam, denk ik. Tenminste, het was mij nooit opgevallen dat daar een Spaanstalige naam tussen stond.
Ja, maar dat vind ik leuk. Want kijk, dat zegt mij iets. Dat Science Saru eigenlijk vanaf het begin al vrij internationaal was. Want Choi, die kwam in 2005 pas naar Japan. Nou, nu hebben ze een Spanjaard erbij. Dus ik vind het helemaal niet zo gek dat zij die internationale projecten doen. Zoals de Scott Pilgrim en die Star Wars dingen.
Ja, dat is wel zeker. Echt tof. Ja, het is ook wel grappig. Er was op een gegeven moment op My Anime List zo'n discussie. Hè? Scott Pilgrim, is dat dan een anime, ja of nee? En toen was de lijn die My Anime List pakte van... nee, het is geen anime, want het richt zich op een internationaal publiek. Dus nou, even... ten eerste, je bent een website die volgens mij een publiek dient. Dus wat heb je er zelf over te zeggen? Als mensen dat willen invoeren op hun lijstjes, wat doe je moeilijk? Ja. Dan lossen we daarvan. Bij de oprichting is het al een extreem internationale studio. Dus, je kan wel zo je hakken in het zand zetten of zo een lijn gaan lopen trekken. Maar ja,
dat werkt. Ik vind het ook een hele rare teken inderdaad. Want Sayan Saru is echt niet de enige die internationale mensen in dienst heeft. Je ziet heel veel animatiestudio's nemen talenten uit Korea aan, uit Zuid-Korea. En je ziet ook best wel wat animatoren uit Frankrijk en zo, die volgens mij ook, veel freelancers ook, die voor Bones en voor MAPPA dingen doen. Dus, en ik vind dat ook een heel raar, zeg maar, want wat zij eigenlijk lijken te zeggen is, oh, het moet voor een Japans publiek gemaakt worden, anders is het geen anime. Denk ik, sinds wanneer is zegt de doelgroep iets over welk genre iets is?
Ja.
Raar, opmerkelijk.
Ja, dan is Star Wars ook een genre.
Nee, maar dan is Star Wars... Dat is dan zeg maar alleen een Hollywoodfilm. Want dat is alleen voor het Amerikaans publiek. Dus Europeanen hebben daar niks mee. Dus I don't know.
Ja, heel weird. Ja. Overigens, hoe komt een Spanjaard in Japan?
Ja, dat is mijn volgende vraag.
Hij werkte dus bij een... hij werkte eerst in... Abel Gongora werkte dus eerst in bij een eerste studio die zich richtte onder meer op flash animatie, Cartoon Saloon heette dat. Daarna ging hij bij het Franse Ankama werken en die startten eigenlijk gewoon een Japanse subdivisie in 2011. Om gewoon in leer te gaan bij Japanse animatoren. Goh, en waar kwam hij daar tegen? Masaki Yuasa. Hij ging toen wel terug naar Europa, maar het lijntje is eigenlijk altijd gebleven tussen die twee. Ik kan me ook voorstellen dat als je Yuasa's werk ziet en dat je dan denkt van, goh, misschien in de gaten houden. En zo is dat lijntje eigenlijk gelegd.
Ja, als jij interesse hebt in jouw werk naar een hoger niveau tillen en je gaat ervoor naar Japan en je komt Yuasa tegen, dan denk je toch, oké, deze gewoon MIX, weet je wel, deze man ga ik volgen.
Ja, precies. Ik voer hem toe op LinkedIn of weet ik veel of ze een eigen versie daarvan hebben. Ja.
Cursed, ja. Stay for. Vreselijk. Oké, en dan hebben we Abel. We hebben dus mevrouw Choi, we hebben meneer Gongora en we hebben meneer Yuasa. Wie hebben we nog meer? Want er was nog één belangrijke schakel, toch? In de, zeg maar, de core team van Sayan Saru.
Ja, zou ik zeggen van wel inderdaad, die is er ietsjes later bijgekomen, maar wel gewoon dat je zegt van, dit kanon heb je gewoon ook naar binnen gehaald. Zij werkte onder meer bij Kyoto Animation en was een van de jongste vrouwelijke regisseurs daar zo. Ze deed onder meer K-On, A Silent Voice, Liz and the Bluebird.
Wat een streak.
Ja, haar naam is Naoko Yamada. En ik kwam er niet helemaal achter of ze nou echt bij Sayan Saru werkt of dat meer op freelance basis doet. Maar in ieder geval, ze doet verschillende dingen onder meer voor Sayan Saru. Ze heeft ondertussen de Haike Story gedaan. Dat was dan de eerste in 2021, The Colors Within. Ik heb hier 2022 staan, maar misschien was die hier zo ietsjes later. Ja. En ze werkt nu aan... wij hebben hem vorig jaar gezien, dus vandaar dat ik even twijfel aan die datum.
Ja. Recent.
En ze werkt nu aan Yadugar, A Witch in Mongolia. Dat is een nieuwe film. En daar doet ze samen met Abel Gongora. Dus ja, die gaan daar samenwerken.
Deze ben ik vergeten te noemen in mijn Waar kijk je naar uit in 2026 segmentje. Want deze is er ook eentje. Gaaf uit. Zo mooi.
Een soort van prentenboek van... Zoveel nachten in Arabië zit, hoe heet die nou? 1001 nachten in Arabië. Ik ben even de titel kwijt.
Ja, 1001 nachten volgens mij. Maar het is zo uniek weer. En het is inderdaad net een soort sprookjesboek. Echt fantastisch. Dus kijk de trailer daarvan even.
Ja, terwijl de premisse volgens mij best wel gruwelijk is. Volgens mij gaat het over een meisje die verkocht wordt als slaaf richting Mongolië. En gaat ze daar een plot bedenken hoe ze het hele Mongoolse Rijk omver gaat werpen. Dus cool. Er zit een beetje een mismatch tussen de hele ja, printboekstijl en de premissen. Dus ik ben heel benieuwd hoe die samen gaan komen. Maar de trailer was heel erg, dat ik dacht van oeh.
Ja, heel vet.
Ga je gelijk op aan.
Waar
zij heel goed in is, vind ik zelf. Want ik heb nog even de Heike story, die had ik nog niet gezien. Die heb ik even opgestart. Ze is heel goed in dat kleurgebruik wat Kyoto Animation ook echt in de breedte natuurlijk heel goed doet. Dus
ja, ja.
Het klinkt heel simpel een goede blauwe lucht maken. Maar dat wordt zo vaak verpest door er een filtertje overheen te zetten of een onnodig wolkje. Hier zo zijn het gewoon simpele pastelcontrasten, maar wel echt contrasten. En hele, ja, wederom, het ziet er heel simpel uit. Hele simpele primaire kleuren die contrasteren. En gewoon goede animatie die het allemaal ondersteunt. Maar het is wel, het is heel engaging om naar te kijken. Je aandacht verslapt geen seconde als je ernaar zit te kijken. En dat heb je wel eens bij andere animatie wel. Dat het gewoon, ja, wat ik zeg, zo'n soort van vaag filtertje eroverheen zit. Of dat het een beetje sanitized is wat je zegt. En dat je dan denkt van ja,
ja,
is allemaal wat.
Ze begrijpen, en dit geldt eigenlijk voor alles wat ik heb gezien van Science Saru, is hun mensen begrijpen kleur onwijs goed. En niet alleen van, oh, welke kleur zou ik hier eens opdoen, maar weet je, een gevoel die een kleur oproept, hoe je die het best tot z'n recht kan komen. Inderdaad, maar ook hoe je welke schakeringen blauw er zitten in de lucht en hoe laat het is op de dag en welke kleur die lucht dan heeft en dient de scène. Wat ik zie is dat er is liefde, aandacht en passie, net zoals de Albert Heijn broden. maar dat zie ik.
Ja, oké.
Okay. Oh, sorry voor dit. Maar ik zie dat. Niet dat andere animatoren gewoon niks geven om hun werk. Want er zijn natuurlijk wel redenen waarom iets er mooier uitziet dan de andere. Niet alleen, dat gaat niet alleen over talent en visie natuurlijk. Maar dit is een studio die heel erg met aandacht en heel veel plezier dit maakt. En dat zie je, in een lucht in, hoe heet het? Ja, in de trailer dan van Jadugar. Maar dat zie je ook in een Dandadan, wat natuurlijk helemaal van je scherm afspat. Dat gewoon alles, de wereld verandert en alles is aquamarine of zo, groen. En omdat het aliens zijn, you know what I mean? En dat werkt dan heel goed.
Ja. Zullen we dan nog even, want we hebben nog steeds eigenlijk niet even het lijstje genoemd van wat ze nou eigenlijk hebben gemaakt. Misschien wel even goed om dat even te doen.
Wat moet je zien, zeg maar, als je deze studio, als je deze signatuur wil begrijpen? Wat zijn nou echt, kijk, we hebben het natuurlijk gehad over Tatami Galaxy en hoe heet het, The Colors Within. Nou, dat is niet echt Science Room, maar ook er wel. Jawel, toch? Jawel, dat is wel onder.
Ja, dat is
echt eentje ook om te zien. Maakt me niet uit hoe je eraan komt. Ga die film zien, want hij staat nergens. Pingpong. Ook niet echt nog.
Dat is proto inderdaad. Ja, is een beetje proto Science Room inderdaad, ja.
Ja, en we hebben het al genamedropt natuurlijk Devil May Cry Baby en Ezoken. Is dat er ook eentje waarin je zou zeggen, yo, ga dat kijken?
Ja, wat ik het leuke van Keep Your Hands Off Ezoken vind, is dat het gaat over het maken van een anime door drie meiden die op een universiteit zitten. Dus het heeft ook een beetje dat metalaagje. En wat jij net zei van, ze zijn niet bang om te laten zien dat het een tekening is. Dat doen ze letterlijk in die serie. Dus je ziet gewoon momenten dat je eigenlijk concept art als een scène ziet. Omdat ze die anime aan het maken zijn. Maar soms, hoe zeg je dat, mengt dat met de rest van de serie. Dus, dus je ziet niet alleen de concept art van de serie die ze aan het maken zijn. Maar ook de serie zelf is soms in concept art.
Oh, fantastisch. Dat
is gewoon, dat past heel erg bij Yuasa eigenlijk. En het grappige is ook van, hey, hoe is men erop gekomen om deze serie nou, of deze manga tot een serie te maken? En dat komt er gewoon op neer dat Yuasa op een gegeven moment op zijn eigen naam aan het googelen was. Hè? Een beetje die eco-search.
Ja.
En toen kwam die ergens op een forum tegen. Weet je wat een goed idee zou zijn? Yuasa zou Ezoken moeten animeren.
Oh,
en toen zag hij dat en toen dacht hij, ik heb nog nooit van gehoord. En toen is hij de manga gaan lezen. En heeft dit voorgesteld bij Choi. En die zei, nou ja, dan gaan we dat toch doen.
Geweldig. Dus gewoon... Oh, wat goed.
Dus mijn tip is bij deze, als je nou een maker in je hoofd hebt zitten en je wil dat hij iets maakt, zet het gewoon ergens op een forum neer. Altijd de kans dat die persoon dat dan toch even leest.
Oh, wat goed. Dus, I love. Maar dit is verder dus ook wel een leuke serie gewoon om
zeker
te kijken.
Ja. Nog een leuk feitje overigens. Op een gegeven moment hebben ze ook een scène van Future Boy Conan erin zitten. Daar hadden ze geen toestemming van Miyazaki gekregen om dat te gebruiken.
Wacht,
maar ze wel toestemming.
De Miyazaki van Ghibli?
De Miyazaki, ja.
Oh shit.
Hebben ze geen toestemming voor gekregen om dat te doen? Maar waar ze wel toestemming voor kregen was gewoon om letterlijk Future Boy Conan frame voor frame na te tekenen.
Oh,
en hetzelfde geluid te gebruiken. Dus ze hebben gewoon één op één hebben ze Future Boy Conan nagemaakt in die serie. Zeggen ze zelf van ja, het is misschien niet het meest creatief. Aan de andere kant laat ik zien, misschien wel we wel zelf kunnen. Dus
ja, het is wel,
dat vind ik wel mooi.
Het is wel de dedication dat je het inderdaad dan frame voor frame natekent. En het geluid, konden ze dat wel gebruiken?
Nee, je moest ze ook zelf opnieuw doen.
Kijk,
dus,
dat bedoel ik. Dat is grappig.
Ja, dat is de ultieme ode, zou je kunnen zeggen misschien. Dus ja, ik vind het zelf een erg leuke serie. Ook een hele catchy intro song. Dat helpt natuurlijk ook wel mee.
Mm-hmm.
Dus, maar het is wat ik er wel bij heb. Als je kijkt naar verderop in het werk van Sainsaru, is het... Sainsaru associeer ik ook wel heel erg met waanzinnige actie. En
ja.
Dat is dit niet per se.
Oh, oké. Okay. Maar dat vind ik dan wel interessant om te zien hoe ze dit dan doen. Want ik vond in Scott Pilgrim, dat was natuurlijk ook, mm-hmm. natuurlijk ook leuke actie in. Maar dat leunde natuurlijk ook heel erg op humor en personages en andere gewoon hijinks. En dat is een dan ook. Ja, ze zijn af en toe fucking irritant, die personages. Maar het leunt ook heel erg op, zeg maar, de raarheid van wat er gebeurt. En de bizarre concepten, weet je wel, een koe die in een ruimteschip wordt geteleporteerd, of een huis dat in een mech verandert, of een spookuitdrijving met een hair metal band en dat soort dingen. Of de romantische spanning tussen de twee hoofdpersonages, en dat wordt ook gewoon steeds heel goed gedaan.
Ja.
Buiten dus de bizarre goede actie.
Ja, wat ik nu zit te denken is, ze gaan natuurlijk Ghost in the Shell doen.
Ja.
Ik denk dat dat misschien wel het moment kan zijn dat, dat die studio definitief gevestigd wordt. En dat het misschien wel het werk kan gaan zijn waarnaar je gaat refereren in de toekomst. Weet je, want we hebben het weer hier wel constant over dat ze hebben echt wel een mooi portfolio ondertussen. En dat hebben ze heel snel opgebouwd.
Ja, heel snel. Want als je kijkt naar in 2020, toen kwam, hoe heet het? Toen kwam Ahsoka. En sindsdien, daarna kwam Star Wars Visions. Er staat nog op mijn lijst, maar werd heel goed ontvangen. Die Tatami Galaxy sequel uit 2022. Ja. Scott Pilgrim Takes Off 2023. Dan begon natuurlijk 2024 en is nog ongoing. Sanda, vorig jaar, hebben we het helemaal niet over gehad. Kwam heel hoog in onze Anime of the Year 2025 top 10. Echt een van mijn verrassingen van het jaar. Dat ik dacht, sorry, maar hoe is een kind dat in de kerstman kan veranderen zo'n krankzinnig goede serie? Niet alleen vanwege het hele sterke bronmateriaal, maar ook omdat die adaptatie zo ijzersterk is. Nou, en dit jaar, want we leven nu in 2026, komt dan natuurlijk die Jadugar uit. Maar ik denk, ik heb zulke ook onwijs hoge verwachtingen van The Ghost in the Shell.
Ja. Ja, en dat is ook gewoon natuurlijk, hè, die originele film is gewoon een absolute klassieker. En je hebt natuurlijk Standalone Complex, wat op zijn eigen manier ook een best goede serie is, maar in mijn beleving gewoon niet in de buurt komt van die film, sorry dat ik het zeg.
Nee, absoluut niet.
En daarna zijn er een beetje van die CGI-achtige goedkopere series, noem ik het maar, van geweest, die allemaal... Ja, mensen negeren ze. Laat ik het maar zo stellen.
Weet je wat het is?
Het voelt niet als Ghost in the Shell.
Nee, en dan hebben we het over, oh, wat is lelijk? En denk ik, maar dat vind ik lelijk.
Ja.
Dat is echt, dat is gewoon lelijk, zeg maar.
Ja, en het feit dat de Science Roo dit onder handen gaat nemen met, hè, als we het hebben over wat kunnen zij goed. Ze kunnen goed technologie aan de ene kant benutten, want daar dat hebben we nog net even gemist. Ze zijn ook begonnen als ondersteunende studio bij andere projecten, omdat zij heel goed waren met het inzetten van digitale middelen. Dus zij weten ook hoe ze, hè, een beetje die futuristische look, bij wijze van spreken, ook digitaal kunnen brengen. Aan de andere kant heb je dus Yuasa, die heel erg eigenlijk vrij en expressief is. Wat ook heel erg past bij, als je Ghost in the Shell hebt gezien, dan weet je ook dat hoe verwrongen het menselijk lichaam met technologie erbinnen kan zijn. Weet je, Ghost in the Shell was daar heel goed in.
Ja.
Ja, laten zien hoe je een soort van post-human-achtige wereld hebt met mensen waarbij toetsenborden uit vingers tevoorschijn komen. Of wat was het? Ja, die scène, die samen altijd bij.
Ja, dat is echt een iconisch.
Die man die in die auto zit en dat hij met zijn vingers en dat er dan 20 mini
dat soort dingen
vingers uitkomen.
Ja. Is fantastisch. Maar ik vind Science Saru ook, zeg maar, die technologie, die techkant en die creatieve speelse kans, dat versterkt elkaar continu. Ze creëren een soort insane opwaartse spiraal in. Technologie drijft creativiteit en creativiteit drijft de technologie. Want samen zoek je dan steeds die grenzen op.
En de Ghost in the Shell, dat is volgens mij het een van de ultieme werken die je daarbij zou kunnen hebben. Weet je, je hebt zo'n rijtje waar dit bij zou passen. Akira zou ik ze ook volledig toevertrouwen. Oh, is het nodig?
Ja, nee, ik ook. Nee, maar als iemand het doet, dan zij maar. En wat ook leuk is dat Mokko-chan, die gaat dit regisseren, die heeft dan ook gedaan Scott Pilgrim, Tatami Time Machine Blues, dus het Tatami Galaxy sequel. En die heet Tolma Kimura, maar hij heet dus Mokko-chan, is zijn bijnaam. Die gaat het regisseren. En ik denk ook, daar heb ik ook wel vertrouwen in.
Ja. We hebben nog helemaal niets gezien, hè? Alleen dat, een soort van teaser trailer. Maar dat... ja,
ofwel, is die er wel? Want ik kan me alleen images herinneren.
Ja, nee, maar dat was het. Het was gewoon een compilatie van images van your character designs met met al een goede soundtrack eronder. Dat je al een beetje in de sfeer wordt gebracht, maar niet dat je...
Nee, er is wel iets, hoor.
We hebben nog geen animatie gezien.
Jawel, er is wel iets. Op de website van Science, ja, maar het zijn inderdaad gewoon stills, inderdaad, achter elkaar. Ja. En concept art dingen. Nee, je hebt gelijk, dat is wat er is. Maar dat ziet er al, hoe ze dat ook presenteren met die graphics, met de lettertypes en de grafische elementen en het lijnenspel. Dat doet ook echt wel een beetje denken aan Saul Bass.
Ze snappen het. Ja.
Hij heeft hele toffe, in de jaren 60 heeft hij hele toffe animatie en posterontwerpen gedaan voor Vertigo en allemaal dat soort James Bond films ook.
Oh,
maar
ja.
Dat zag ik trouwens ook in de intro van Dan van seizoen 1. Ook dat hele grafische, jaren 60 posterachtige, Saul Bass-achtige vibeje. En dat werkt heel goed. En hier werkt het ook heel goed, want Ghost in the Shell is natuurlijk al vet oud. Zegt 80s, 90s. En dat die vibe krijg ik ook heel erg terug in het personageontwerp, wat je hier ziet.
Ja.
En wat jij zegt, ze snappen het. En ik denk dat dat misschien wel hun grootste kracht is. Want het is niet, gewoon technologie en creativiteit en haha, we gaan explosief kleur en lalida, gewoon with no reason. Het staat altijd in dienst van het verhaal, van de personages, van het moment, van de emotie die je publiek moet voelen, van de cinema, zeg maar. Zij snappen het. Zij snappen dat je voor Ghost in the Shell dat niet een hele clean 3D-werk moet zijn, bijvoorbeeld. Dat moet een beetje dat retro, dat moet die 80s feel, maar dan wel met die technologische edge. Het menselijke en het computer, dat moet elkaar ontmoeten. Dat is waar die serie over gaat. En ik vind de beste studio's die snappen dit. Want ik ga het weer zeggen. Het is een beetje een meme inmiddels. Dat ik het iedere aflevering heb over Mob Psycho. Maar ik ga het weer hebben over Mob Psycho. De thesis van die serie is... het maakt niet uit hoeveel talent je hebt in iets. Ook al heb je psychische krachten. Je bent niet beter dan de rest. En dat geeft heel veel vrijheid. En zeg maar de kracht van die dingen met handmatig doen en niet leunen op je psychische kracht om dingen voor elkaar te krijgen. Dat uit zich ook in hoe die serie is gemaakt, want niks is volgens mij met computer gedaan. Dus alle explosies zijn handgetekend. En dat denk ik ook van, dan snap je zeg maar waar iets over gaat op een dieper niveau. En dat zie je ook steeds in Science Saru werken. En is dat dan misschien wel wat een Science Saru werk maakt?
Dat je het snapt en dat je weet dat je ook weet hoe je de kracht kan inzetten van enerzijds de westerse kant, de science, en wanneer je de Saru moet hebben, of wanneer allebei.
Ja, en hoeveel science en hoeveel Saru. Ik zie ze echt als een soort insane Dexter's Lab scientist die met van die potjes zo mixen en dan haha, dan krijg je iets. Wat cool.
Ja, nee, dat gevoel heb ik er ook wel, ook wel heel erg bij. Het is, ja, ik heb heel erg zin in Ghost in the Shell. Gewoon niet alleen omdat dat ik meer Ghost in the Shell wil, wat gewoon goed is. Zodat die balans weer uitslaat naar, er is meer goede Ghost in the Shell dan matige.
Ah ja.
Maar ook gewoon om te zien wat zij er inderdaad mee kunnen. En of ze ja daarmee echt definitief gevestigd worden als naam. Want ik denk dat dat gewoon het moment gaat zijn. Ik denk dat, weet je, net zoals Sanda, hele goede serie. Maar ja, dat staat er weer net op Amazon Prime. En niks, nou ja, trouwens van alles de nadelen van Amazon Prime.
Ja.
Maar goed, dat staat dan weer net op een plek, waardoor je dan, ja, het is een soort van hidden gem-achtige verhaal krijgen.
Nou,
dan een
ik vind het wel. Ik vind het wel. En ik vraag me dan in en uit af van, is dat omdat het op Amazon Prime gaat? Of omdat er gewoon weinig, kijk, dan verkoopt zichzelf. Want die manga is zo'n krankzinnige hit. Wat trouwens ook leuk is, is dat die maker van, dus de mangaka van dan, dat die eerst in het team zat van Tatsuki Fujimoto. Dus die komt ook echt uit een bizarre stal.
Oh ja.
Tatsuki Fujimoto, Chainsaw Man. Die komt ook echt uit een insane stal. Dus dat is ook weer een soort droomcombinatie. Dat ook als ik lees ook de manga van Dandadan. Ik zou oprecht geen enkele andere studio kunnen noemen die dat werk zo zou kunnen adapteren als Science Saru. En er zijn wel meer van dat soort werk. Ik denk, oh, als zij het doen, ik hoop dat zij het doen. You know what I mean?
Ja.
Ik zou ze dus ook zo graag, ja, ik weet dat het even bij een zeg maar soort van
guilty. Oh, dat is misschien nog wel leuk, ja, inderdaad. Van, hè, wat willen we dat Science Saru gaat doen? Maar
wat
ga
willen
verder.
We? Ja, nou, ik wil heel graag dat zij een shoujo romance gaan maken. En een van mijn, zeg maar, guilty pleasures, ik voel me er niet guilty over. Ik voel me niet guilty over mijn pleasures, maar dat is Firefly Wedding. En dat gaat over een meisje dat gekidnapt wordt en dan om zichzelf te uit te redden, zegt ze tegen haar assassin van, als je zwaard nu neerlegt, dan trouw ik met je en dan word je heel rijk, want zij komt uit een rijke familie. En hij is echt een soort yandere, is hij. Dus zeg maar de mannelijke yandere van insane, obsessed met haar. Hij smijt zijn zwaard neer en hij zegt van, oh, oké, dus je houdt van me. En zij heeft zo, oh, what the fuck heb ik gedaan?
Oh, shit.
Ja, yeah. Ja. Maar er zit echt art in en zeg maar die koortsachtige ogen en van hem en hoe hij naar haar kijkt, alsof hij haar wil verslinden als een beest. Like, ik denk dat dan, ik denk dat Science Saru die energie onwijs goed zou kunnen vastleggen. Gaan ze dit doen? Waarschijnlijk niet, want er gaan geruchten over dat Firefly Wedding een anime krijgt. En nu is helaas de vloek van Shoujo, Jose, manga, dat PowerPoint slides worden met lage budgetten en waarin alles heel statisch is, omdat er geen budget is om personages te laten bewegen. Maar hier zit ook best wel wat actie in. Hij is een assassin, hij rent over de muurtoppen. Dus een hele scène, hele arc spelen zich af in een op een soort wallen. Red Light District. Dus het is allemaal echt een soort broeierige wereld, waarin er veel drama en emotie is. En er ook best wel wat beetje wat gekkige shenanigans en humor. Dus ik zou het zo cool vinden. Maar misschien moet ik het op een forum zetten.
Ja. Nee, dat is de truc. Dat hebben we net besproken, inderdaad. Dan, wie weet dat het dan goed komt, inderdaad. Ja, ik stel nu net leuk de vraag, hè, aan jou. En jij je hebt gelijk een mooi antwoord klaar. En dan denk ik bij mezelf, heb ik er dan eentje?
Jawel.
Dan denk ik van, ja, shit. Ik heb er niet zo eentje. Ik denk dat heel veel nu wordt opgepakt waarvan ik denk van, ja, als Science Saru het had gedaan, was ik misschien nog een tikkeltje enthousiaster geweest. Rich Head Atelier is er daar eentje
van.
Dat had ook perfect bij ze gepast. Ook omdat ze nog niet echt iets met fantasie hebben gedaan.
Ja, westerse fantasie, zeg maar. Ja.
Ja. Ja, de enige die ik nu nog even snel voorbij zie komen, maar moet je niet te serieus nemen, is Ik had Joodse baan neergezet. Dat heeft nog geen adaptatie. Dus van de... En moet ik even... Ik begin nu gelijk te twijfelen aan mezelf of het zo is. Nee, dat klopt, inderdaad. Het is van de mangaka van Azumanga Daioh. Die heeft ook een andere Slice of Life serie gemaakt. En het gaat over een klein meisje wat Yotsuba heet. En die woont samen met de alleenstaande vader. En dat is gewoon een hele lieve Slice of Life serie met veel komische momentjes, omdat Yotsuba de wereld nog niet helemaal begrijpt. En beetje van God naar her wordt getrokken.
Een beetje een soort Shin-chan bijna.
Ja, zoiets. Ja, dan heb je het cirkeltje trouwens wel weer rond nu je dit zegt.
Ja, toch? Ze zouden het zo goed kunnen. Hoe jij dit omschrijft, ik zie het voor me.
Ja, zeker. Ja, daarbij denk ik dan ook weer van, oh, Kyoto Animation, doe je ding. Maar misschien wel, inderdaad, ja. Nou ja, weet je, we zijn ook wel een beetje verwend, hè?
We zijn wel heel verwend. Nog meer. We zijn wel heel verwend, want ik heb wel echt iets van... Op dit punt, er zijn een paar studio's bij mij dat ik denk van, you know what? Ja, ik wil het. Het maakt niet uit, zeg maar. Ik wil het. En Science Saru is daar eentje van. MAPPA at this point is daar eentje van. Sinds Frieren Madhouse, you know. Dus
Kyoto Animation dan.
Kyoto Animation, ook Blind. Maakt me niet uit. Ik kijk Blind alles van ze. Bones was er eentje van me, maar ik weet het niet meer zo goed. Ik ben gewoon niet heel erg weg van... de titels die ze nu oppakken. Welke noem jij?
Katsuyakuta, daar was je... Dat was Bones ook?
Ja, was zeker Bones.
Nee, was Bones.
Ja, kijk, wat ik ook zei daarover. Goede adaptatie, maar ze kiezen gewoon niet de... Dus ik vind dat ze gewoon wat meer interessantere IP's moeten kiezen. Want ze gaan wel echt voor de shonen hits voor jong publiek nu. En dat snap ik, want dat is waar het geld vandaan komt. Maar dus het des te wonderlijker dat ze hem op hebben gemaakt... Fuck.
Ja, en daar is Science Room ze misschien wel voorzichtig voorbij aan het steken. Met net de interessantere werken in die hoek.
Ik denk het wel, dus, ja. Maar goed, Bones is natuurlijk wel weer bezig met die adaptatie van Demon Dinges, Arakawa. God, Demons of the...
Oh, die, ja. Ja, ja.
Ah, ik ga het niet opzoeken, dan kan ik niet tegen.
Als die iets meer in de buurt komt, dan weten we de titel ongetwijfeld wel exact, ja.
Weet ik even niet. Maar die ene, ik zet het in de show notes. Die ene adaptatie van de manga van Fullmetal Alchemist van mevrouw Arakawa. Dat is natuurlijk ook een bonus.
Precies,
Dus hopelijk hebben ze daar weer echt weer eentje mee te pakken. Maar ja, Science Room, man. Ik kijk heel erg uit naar... Het maakt me niet uit wat ze maken. Eigenlijk kijk ik uit naar alles wat ze maken. En dat vind ik... best bijzonder.
Ja, dus wat is dan de slagzin die we hierbij zeggen? Science Saru gaat zien. Science Saru verdient meer erkenning. Had ik als werktitel erboven staan, maar dat gaat de definitieve titel worden van deze podcast.
Ja, ik vind dat het meer erkenning verdient. Ik vind echt dat het dat het hard op weg is om zich te plaatsen in het grote rijtje. Dus een madhouse.
Helemaal met je eens. Nou, met die slagzin. Hartstikke hard op weg om zich te vestigen in het rijtje der grote.
Ja, dus...
Zeg dat om daarbij ook lekker afsluiten.
Ja, dus ik kijk uit naar dit jaar, man. Waarin er weer meer Science Saru bangers gaan komen.
Meer Science Saru, meer internationalisering, meer gebruik van technologie en... Vrijheid, expressieve vrijheid.
Ja, gewoon echt de kracht van de tekening gebruiken.
Ja.
Mooi, man.
Tot zover. Dit was een geanimeerd gesprek. Links naar alles wat we hebben genoemd vind je in de show notes. Vond je deze podcast leuk? Dan kan je ook in 2026 recensies achterlaten op de plekken waar het kan. Apple Podcasts of Spotify bijvoorbeeld. We hebben een Discord waar we... nog steeds het Anime of the Year 2025 kanaal hebben, maar die gaat binnenkort weg. Dus grijp je laatste kans. We zijn te vinden op social media. Dat is op Blue Sky @een geanimeerd gesprek. Jos, waar kunnen mensen jou vinden?
Ik zit ook op Blue Sky. Daar ben ik DJOS. Jos.
Yes.
En
Jos,
jij?
Makkelijk. Ja. Ik ben ook op Blue Sky te vinden, maar... Kijk maar of je me kan vinden. Ik ben te vinden ook in de Discord. Oh, in de show notes sta ik ook. In de show notes. Spoiler. All right. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.